We gaan met elkaar de Bijbel openen en we doen dat in 1 Thessalonicenzen 5. We gaan het eerst met elkaar lezen, heel 1 Thessalonicenzen 5. In 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 1, lezen wij het volgende. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de helm, hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terecht wijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover het stuk uit de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 5. We zijn er al even mee bezig, maar er staat ook zo ontzettend veel in. Ook waarvan we gewoon zo ontzettend veel kunnen leren in de navolging van de Heer Jezus Christus, om werkelijk de Heer Jezus te leven. We hebben de vorige keer uitvoerig gesproken over hen te erkennen die onder u arbeiden en leiding geven in de Heere en u terecht wijzen. We hebben de vorige keer ook gesproken over broeders die ordeloos leven, die moedeloos zijn, die zwak zijn tegemoet te komen. En dan voornamelijk in dat overkoepelende punt wat Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 14 aan het eind. En met alle geduld te hebben. Hoe we de bepaalde groepen tegemoet moeten komen en hoe we hen moeten behandelen, beschrijft hij. Maar bovenal moeten we geduld hebben. En toen hebben we gezien dat er staat traag tot toorn. En dat is een eigenschap, hebben we tegen elkaar gezegd, van de Heere God zelf. Die door, en dat is een godswonder, die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort. Want een kenmerk van de vrucht van de Heilige Geest is geduld. En dat is precies hetzelfde als datgene wat er over God gezegd wordt, namelijk traag tot toorn. God is geduldig. Een ouderwets woord is langmoedig. Hij is langmoedig. En dan gaan we verder. In vers 15 staat namelijk, pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. En Daar heb ik nu misschien wat minder last van, maar ik heb ook wel een hele tijd in mijn leven gekend waar dit zoals dat hier nu staat, pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Wat voor mij echt een uitdaging betrof. Want als de een je een hak zet, dan kon ik een betere hak zetten. Of als de een een kwaad woord over je sprak, wist ik altijd nog wel eens iets anders te vertellen, wat misschien meer kwaad zal geven en wat misschien ook de aandacht weer van mij af zou zetten naar de ander toe. En als je de wet gaat lezen, de wet van de Heere God, bijvoorbeeld in Exodus of Leviticus, dan zie je dat kwaad met kwaad vergolden moest worden. Maar er moest wel onder tussenkomst van een rechter zijn. Je mocht niet zomaar van alles doen wat je goed dacht, maar er moest met tussenkomst van een rechter zijn. Maar als wij, en helemaal in deze tijd waarin wij vandaag de dag leven, en dan bedoel ik niet zozeer het coronavirus, maar dan bedoel ik veel meer de lijdenstijd, als wij die in het oog krijgen en dan ook gaan letten op de Heere Jezus Christus, dan zien wij in zijn leven dat hij niet kwaad met kwaad vergeld. Maar zoals Paulus het schrijft in Romeinen 12 vers 19, hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Het staat in Romeinen 12 vers 9, mijn komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. En dat is iets heel anders, maar dat is wel een genadeboodschap die wij ook in ons leven uit mogen dragen. En gelijk erachteraan, als hij zegt van pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, zegt hij erachteraan, dat maar is een, volgens mij in Nederlandse taal, is maar een nevenschikkend voegwoord. Dus het verbindt twee hoofdzinnen. Dus wat er naar het woord maar komt, is net zo belangrijk als tevoren. Pas op, niet kwaad met kwaad vergelden, maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. Jaag altijd het goede na. En als we dan inzoomen op dat jagen, dan is dat niet zomaar even van, ik probeer het eens even. Of ik ga het eens even een dag proberen, kijken of ik het kan uithouden, hoe lang ik het volhou of wat dan ook. Nee, het jagen, een letterlijke vertaling van het woord jagen is, zonder het idee van vijandigheid, iets najagen. Echt je met heel je hebben en houden ertoe zetten om datgene te krijgen wat je wilt hebben. En wat wil je dan hebben? Het goede voor de ander, voor elkaar en voor allen. Dus voor de individu, maar ook voor het geheel. En verklaarders die zeggen ook wel voor de gelovigen, voor elkaar, maar ook voor allen, dus ook voor de ongelovigen. Je jaagt naar het goede. En waarom willen we dat doen, lieve broeders en zusters? En dat is een heel diep principe. En dat moet echt landen in onze harten. Want anders zouden wij het doen onder de wet. En dan ervaren wij de blijdschap en de vrede niet. Maar waarom zouden wij dit doen? Nou, omdat wij, als wij kwaad met kwaad vergelden, altijd onze eigen maat als maatstaf nemen. Maar op het moment dat we dat loslaten en in de kracht van de Heer Jezus Christus dat proberen uit te werken en uit te leven, dan zullen we ook merken dat het niet wetmatig wordt om naar het goede te jagen. Dat wij een goede naam willen hebben of wat dan ook nemen, dan wordt de intentie van het jagen naar het goede om de Heer Jezus te laten zien. Om hem te verhogen in het leven. Om mensen hem voor te houden. Om voor bij persoonlijke mensen die jou iets hebben aangedaan, te laten zien dat je van ze blijft houden. Omdat de Heer Jezus van jou houdt en blijft houden. Omdat God van jou houdt en blijft houden. Ondanks alles wat jij, wat wij gedaan hebben. Jaag het goede na. En voor elkaar en voor allen. En vandaar ook dat je dan de oproep die daarop volgt ook kunt begrijpen. Verblijd u altijd. Ja, natuurlijk zijn er echt wel omstandigheden waarin je je niet kunt verblijden. Maar Paulus leert ons, en dat heb ik door de genade van de Heere God ook in mijn eigen leven mogen ervaren, dat de omstandigheden niet bepalen hoe je gemoedstoestand is. Ja, natuurlijk is dat wel eens moeilijk in het leven, omdat je met de feiten van het leven, met de omstandigheden van het leven te maken hebt. Maar als Paulus hier zegt, verblijd u altijd, dan is het zo dat hij bedoelt dat er in de omstandigheden waarin wij verkeren in het leven, altijd dingen zijn, niet in de omstandigheden, niet in datgene wat we om ons heen zien misschien, maar er zijn altijd dingen waar we ons in kunnen verblijden als we gaan denken aan datgene wat God heeft gegeven, waarin God ons in de Heer Jezus Christus is tegemoet gekomen. En dat heb ik echt in mijn leven door de genade van de Heer Jezus Christus mogen ervaren. En dat mag ik nog ervaren. Het leven gaat soms niet over rolletjes en over de rozenstruiken heen. Het leven, en ik denk dat vele broeders en zusters zich met mij of met mij dat kunnen belijden. Het leven gaat soms dwars door de rozenstruiken heen. Dan heb je de schrammen op je benen. Dan heb je de pijn, de moeite die je ervaart. Maar toch, ondanks de omstandigheden, niet om de omstandigheden, maar ondanks de omstandigheden zit daar toch een bepaalde blijdschap in, omdat wij blij mogen zijn in alles wat God ons in Christus heeft gegeven. Verblijd u altijd. Zoek naar de reden van blijdschap. Zoek naar de reden van blijdschap. En als we dan de Heer Jezus horen, en dat is natuurlijk de kern, dat is natuurlijk het punt waar het om draait, want de Heer Jezus heeft het over mijn blijdschap. Mijn blijdschap. Dat zegt hij in het Johannesevangelie. En dat is nou werkelijk iets waar wij ons in mogen verblijden. Heel persoonlijk, in de blijdschap die de Heer Jezus Christus aan ons geeft. Zijn blijdschap is volkomen. Nou, en hoe kunnen wij nou de blijdschap van de Heer Jezus Christus, als Paulus zegt van verblijd u altijd, hoe kunnen wij de blijdschap van de Heer Jezus Christus nou beleven? Nou, door datgene te doen wat hij zegt. De laatste tijd ben ik zo bezig met de tekst uit Matteüs 11, vers 28, waar de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En dan daarna zegt hij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is wel een juk, het is wel een last, maar het is zacht, het is licht. En dat staat na het punt dat de Heer Jezus heeft gemaakt, dat we naar hem toe mogen komen om de rust, om zijn rust en zijn vrede te ervaren. En als we het dan hebben over de blijdschap, hoe ervaren we dan zijn blijdschap in onze levens? Ik denk dat het voornamelijk het punt is dat wij doen moeten wat hij zegt. Doen moeten wat hij zegt. Je hoort nog wel eens broeders en zusters die zeggen, ik ervaar de blijdschap niet. En natuurlijk zijn er omstandigheden in het leven waarin er zoveel wolken, donkere wolken, voor datgene kunnen komen wat de Heer ons in zijn genade heeft gegeven. En dan is het goed om broeders en zusters om ons heen te hebben die ons bemoedigen, die ons er doorheen trekken, die ons er doorheen helpen. Maar het is echt wel een aansporing voor ons vanavond, omdat er zoveel broeders en zusters zo gemakkelijk ook zeggen van ik ervaar de blijdschap van God niet. Ik ervaar de rust van God niet. Ik ervaar de vrede van God niet. En als je dan doorgaat op het leven wat ze leven, op de keuzes die ze maken, op de wandel en op hun handel, en op de woorden die ze spreken, maar laten we het gewoon wat praktischer maken, naar de muziek die ze luisteren, naar de dingen die ze kijken, hoe ze met elkaar omgaan. Dan denk ik van ja, maar is dat Christus? Is dat wat de Heer Jezus van je vraagt? Is dat wat de Heer Jezus van u vraagt? De rust ervaren, de vrede ervaren, de blijdschap ervaren die God ons in Christus wil geven. Dat is gekoppeld aan doen wat hij zegt. We hoeven het niet te verdienen. We hoeven het niet te verdienen. Maar we mogen het ervaren. Als wij doen wat hij zegt. Verblijd u altijd. Vers 16 Vers 17, bid zonder ophouden. En dat brengt mij ook gelijk bij het punt van dat we net behandeld hebben, dat er ook echt omstandigheden zijn waarin het leven zo zwaar is. En dit is ook een persoonlijk iets, dat pak ik tenminste heel persoonlijk op. Bid zonder ophouden. Dat Paulus dat tegen ons zegt. Er kan soms zoveel in ons leven gebeuren, zoveel pijn, zoveel moeite, dat wij echt elkaar mogen aanmoedigen om zonder ophouden te bidden, om de hemel te blijven bestormen, om werkelijk elk ding dat we meemaken, gewoon bij God neer te leggen en bij God neer te blijven leggen. En dan moet ik denken aan de rouw, aan het verdriet, aan de ziekte, aan de ouderdom. Of aan financiële dingen die mensen overkomen, of wat dan ook. Dat zijn echt feiten die mensen meemaken. Dat zijn echt dingen die gebeuren in mensenlevens. Die moeten we niet zomaar zeggen van, het medicijn voor de dingen die je meemaakt is blijdschap. Nee. Want het zijn werkelijk hele moeilijke punten. En daarvan zegt Paulus, die punten, die dingen die je meemaakt, die omstandigheden van het leven, mag je bij God brengen. Je mag dat biddend bij God brengen. Onophoudelijk. Dat is een gebedsleven. Heb ik gelezen in een ander boekje, dat vond ik zo mooi. Het is net als ademen. Het gaat vanzelf. Je betrekt de Heere God erbij in je leven. Je laat de Heere God toe in je leven, juist ook in de moeilijkheden, in de omstandigheden van het leven. En wat ik dan mooi vind, is dat verblijdt u altijd, bid zonder ophouden, dat er ook bij komt, dank God in alles. Dank God in alles. Danken en bidden, die staan zo vaak aan elkaar gekoppeld, dank en bidden. Als we iets terugbladeren, dan komen we bij de Colossensebrief. En dan staat er in Colossense 4, vers 2, houd sterk aan in het gebed, Colossense 4, vers 2, en wees daarin waakzaam met dankzegging. En dan zegt Paulus in 3, bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent, om het van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Maar ons gebed, ons bidden, En wees daarin waakzaam met dankzegging. Zo vaak zien we in de Bijbel dat bidden en danken echt bij elkaar zit. En dat hoop ik ook dat het in onze levens kenmerkend is. Dat we ons verblijden, niet in de omstandigheden, maar in Hem. Met de blijdschap van de Heer Jezus Christus vervuld zijn. Dat we bidden, zoals de Heer Jezus ook bad. Telkens weer opnieuw bad Hij, in heel de weg die Hij ging, bad Hij tot zijn hemelse Vader. En dat het ook echt ons leven is. Dat wij een blij, biddend en dankend leven hebben. En dat we God in alles danken. Danken kan ons soms wel echt boven de dingen uittillen. En dat heb ik ook bij menig broeder en zuster gehoord. Die gezegd hebben van hoe moeilijk het de weg ook is die ik ga. En hoeveel moeite het me ook geeft. En hoeveel verdriet en hoeveel moedeloosheid het me soms ook geeft. Op het moment dat ik God ga danken, niet voor de omstandigheden. Maar op het moment dat ik God ga danken voor datgene wat Hij mij in Christus heeft gegeven. Voor datgene wat Hij mij beloofd heeft in zijn woord. Waar ik amen op mag zeggen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat God degene echt, de broeder of zuster echt, als het ware optilde en op dat moment boven de omstandigheden uittilde. Zo weet ik het nog van mijn broer, die op een gegeven moment met zoveel pijn en met zoveel zorgen, zoveel ziekte op bed lag. En dat mijn moeder op een gegeven moment geroepen werd en dat hij zei van, je moet de dokter bellen, ik heb zoveel pijn, ik heb zoveel moeite. En dat mijn moeder zei van, laten we eerst uit de Bijbel gaan lezen en de Heere God bidden. En na het gebed stond mijn moeder op en zei mijn moeder van, oké, maar nu zal ik dan de dokter bellen. En toen zei mijn broer, het hoeft niet meer, want de Heer Jezus zorgt voor mij. Dat Dat we dat mogen ervaren. Dat we dat aan elkaar mogen doorgeven. Dat we mogen weten dat God ons in Christus zoveel heeft gegeven. En wat we afgelopen zondag ook met elkaar mochten delen, dat God er is in elke omstandigheid die we meemaken. Hij tilt ons niet boven de omstandigheden uit, want we moeten er feitelijk doorheen. Maar geestelijk kan hij ons erboven uittillen om ons te richten op de Heer Jezus Christus. En verblijd u, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Het is niet zomaar iets dat we vanavond met elkaar behandelen, maar het is echt datgene wat God wil in onze levens. Het is Gods wil in Christus Jezus, door Christus Jezus. En we kunnen dit, broeders en zusters. We mogen elkaar hiertoe aanmoedigen. We mogen hier elkaar intoe aansporen om dit te doen. We kunnen het. Ja, niet uit onszelf, maar omdat de geest van God, de geest van de Vader en de geest van de Zoon in onze harten is uitgestort, kunnen we dit doen zoals de Heere Jezus het ook deed. Jaag ernaar en zet je er helemaal op in om dat te doen wat God in Christus aan ons heeft gegeven. Dat we werkelijk in alle omstandigheden blije, biddende en dankende christenen zullen zijn, om zo Christus Jezus uit te dragen. En dan komen we bij het volgende. En je zou kunnen zeggen, en ik heb het ook in de verklaarde gelezen, en dat vind ik in principe wel heel mooi, dat hij zegt van oké, wat er nu dan komt, geldt ook echt voor de gemeente. Geldt ook echt voor de gemeente. Daar staat dan, blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede en onthoud u van elke vorm van kwaad. Blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. En hoe is dat in onze gemeente, lieve broeders en zusters? Of als er andere luisteraars zijn, hoe is dat in de gemeente? Staan we open voor het werk van de Heilige Geest? Staan we open voor datgene wat de Heer door zijn Heilige Geest wil uitwerken in onze levens? Ja, niet zozeer om onszelf op de voorgrond te zetten, niet zozeer om de gemeente op de voorgrond te zetten of om een voorganger op de voorgrond te zetten. Nee, maar blus de geest niet uit, omdat de geest, en we hebben dat wel eens vaker met elkaar gedeeld, Johannes 16, daar geeft de Heer Jezus dat heel duidelijk weer, omdat de geest, de Heilige Geest van God, ook in onze gemeente zo de Heere Jezus Christus voor het voetlicht wil brengen. En zo de Heere Jezus wil verhogen. En we moeten wel eerlijk tegen elkaar zijn. Dat op het moment dat wij in de gemeente van de Heere Jezus Christus en ook in onze eigen gemeente hier de schuilplaats, als wij de Heere Jezus Christus niet meer zien in de gesprekken die we hebben, omdat we het altijd over allerlei andere dingen hebben. Altijd over geschilpunten hebben. Altijd over hoe zeg ik dat netjes? Gedoe hebben. Maar waarin de Heer Jezus niet zichtbaar wordt, dan is dat iets waarin we moeten belijden dat wij de Heilige Geest hebben uitgeblust of zijn bezig te blussen. Dat wij het werk van de Heilige Geest veronachtzamen. Misschien wel, zoals het over de profetieën gezegd wordt in het volgende vers, dat wij het werk van de geest verachten. En daarom is het echt een aansporing voor ons persoonlijk leven, ja zeker ook voor ons persoonlijk leven, maar ook juist in de gemeente, om de Heilige Geest de ruimte te geven. Om de gave die God door zijn Heilige Geest heeft gegeven aan een ieder persoonlijk, om die gaven ook echt tot ontplooiing te laten komen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Broeder, bedoelt u dan dat alles maar moet kunnen? Ach nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar dat weet u wel van mij. Maar bovenal, dat bedoelt de Heer niet. Dat bedoelt Paulus hier niet in dit stukje wat we hier met elkaar lezen. Maar het gaat erom dat wij onszelf ook beproeven of wij in onze persoonlijke levens, maar of wij ook in de gemeente toelaten dat het misschien net eens een keer iets anders gaat dan dat wij zouden willen en dat het van ons moet. Maar dat we dan toch iets zien van Jezus de Christus. En dat we toch iets zien van hoe Jezus Christus wordt verhoogd en wordt verheerlijkt Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Ik hou dit maar gewoon heel eenvoudig. Ik hou dit maar gewoon heel eenvoudig bij. Laten we echt dicht bij het woord blijven. Paulus of Petrus heeft het op een gegeven moment over het profetische woord. Het profetische woord. Wat je vandaag de dag heel erg tegenkomt, is dat in allerlei gemeenten er nog wel eens profetieën eronder gaan. De een nog spectaculairder dan de ander. Of hele persoonlijke profetieën die dan op een gegeven moment uitgesproken worden, waarbij je ook ziet dat er best wel heel veel mensen klem gezet worden. Niet meer de vreugde van de Heer Jezus Christus kunnen ervaren in het leven. Niet meer God kunnen danken onder alle omstandigheden en in alle omstandigheden. Omdat ze door woorden, door profetieën, zogenaamde profetieën, gewoon in een valstrik zijn gelopen. En helemaal vastzitten. Ik geloof dat als Paulus het hier zegt tegen de Thessalonicenzen, veracht de profetieën niet, dat het gaat om het woord van de Heere God. En laten we het voor onszelf vandaag de dag gewoon trekken naar datgene wat wij hebben gekregen vanuit Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21. Het woord van de Heere God, veracht de profetieën niet. Ja, natuurlijk hebben wij persoonlijke boodschappen voor elkaar. Dat mocht ik ook afgelopen week ervaren. Toen broeders me belden en me bemoedigden, ook werkelijk vanuit het woord van de Heere God, maar vanuit de liefde van de Heere Jezus Christus, het zichtbaar werd en dat ze je bemoedigen. Dat is voor mij een profetie, dat is voor mij het woord van God dat op dat moment gesproken wordt om de ander te bemoedigen, om elkaar aan te moedigen, om elkaar te stimuleren, om nog meer de Heere Jezus te laten zien. Veracht de profetieën niet. Maar laat het echt, laten we ervoor waken, dat er dingen ook in onze gemeente gebeuren, maar ook in onze persoonlijke levens gebeuren, waarin wij buiten de Bijbel om allerlei dingen gaan doen. Die heel vaak ook nog tegen de Bijbel ingaan. Laat het niet gebeuren. Doe het niet. Veracht de profetieën niet, veracht het woord van God niet, veracht het profetische woord van God niet. Wees zorgvuldig, ook als we het gaan hebben en als we blijven praten en spreken over datgene wat gaat komen. Laat het geen inlegkunde zijn. Span de Bijbel niet voor ons geestelijke karretje, hoe vroom het misschien ook lijkt. Maar laten we dat profetische woord hoog houden. Laten we de dingen die we lezen vanuit het woord echt tot ons nemen. Laten we dat woord hoog houden. Laten we aan de Heere God belijden en aan elkaar belijden, maar ook aan de buitenwereld belijden dat wij het woord van de Heere God onderdanig zijn. Beproef alle dingen, behoud het goede. Als het gaat ook over de verachting van de profetieën, lieve broeders en zusters, en ik meen ook een van de eerste preken, een van de eerste diensten dat ik voor u bij u mocht voorgaan, ook tegen u gezegd, u moet mij niet geloven. U moet de dingen beproeven of ze uit God zijn. U moet de dingen beproeven of ze ook daadwerkelijk overeenstemmen met het woord van de Heere God. U moet wezen zoals de Bereanen. Zij onderzochten of het werkelijk zo was wat zij hoorden. Ze waren ermee bezig. Maar om de dingen te beproeven, om datgene wat ik zeg te beproeven, zult u en zullen wij dat woord van de Heere God moeten openen, tot ons moeten nemen. We moeten leren wat er staat. Met elkaar daarover moeten spreken, zodat de Heer Jezus meer zichtbaar wordt. Zodat we het goede behouden. En misschien is wel één heel makkelijk punt, het goede behouden en het goede, laten we gewoon heel eerlijk naar elkaar toe zijn. Het goede heeft altijd te maken met de Heer Jezus Christus. Het goede heeft altijd te maken met de Heer Jezus Christus. En dan valt in mijn beleving ook alweer heel veel valt er af. En tot slot, het laatste punt. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En dat is ook wel eens een punt. Want wat is dat nou? Onthoud u van elke vorm van het kwaad. Nou, als ik gewoon heel eerlijk ben, heel veel weten dat van mij ook, maar dat is bijvoorbeeld, en als u het nog niet weet, weet u het nu, dat ik bijvoorbeeld ook niet alleen naar de zusters van de gemeente toe ga. Om mij daarin gewoon echt te onthouden van elke vorm van kwaad. Om daarin zuiver te zijn. Vertrouw ik mezelf niet? Nou ja, geef eens een reden om mezelf te vertrouwen. We vertrouwen de Heer. En we weten wat Hij wil uitwerken. Maar ik heb mezelf te beschermen zoals God het van me vraagt. En dan gaat het niet zozeer of ik mezelf vertrouw of dat ik anderen vertrouw. Het gaat erom om datgene wat God van mij vraagt. En dat is gewoon een keuze van mij. Onthoud u van elke vorm van het kwaad. En voor u is dat misschien in het spreken, in het roddelen, om het zomaar over allerlei mensen te hebben. Of misschien is dat van u wel om altijd maar kritiek te hebben. Om, als we het dan hebben over verachte profetieën, niet. Om het dan altijd maar te hebben over de uiterlijke dingen die in de dienst gebeuren. En niet zozeer over de innerlijke dienst die gehouden wordt. Dat is ook een vorm van kwaad. Waarvan Paulus zegt, u moet zich daarvan onthouden. Want waarom moeten wij ons onthouden van elke vorm van kwaad? Omdat in het kwaad en met het kwaad niet de Heer Jezus gediend wordt, maar wij zelf of de wereld of de duivel. En daarom is het goed om elkaar daarop te bevragen. Om elkaar te bevragen hoe wij met de dingen omgaan. Of we zorgvuldig zijn. Of we werkelijk ons in het leven onthouden van elke vorm van het kwaad. Ja, zegt u, dan kijken mensen mij misschien gek aan, omdat ik dan niet helemaal meega met datgene wat de wereld biedt, of wat andere mensen vinden, of wat dan ook. En dan wil ik u bemoedigen met een tekst uit het Johannesevangelie, waarin er op een gegeven moment staat in het Johannesevangelie, de wind waait waarheen hij wil. En men weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En dan staat er, zo is een ieder die zich door de geest van God laat leiden. Het is ook niet na te volgen hoe wij, als wij de Heer Jezus Christus volgen, is ook niet na te rekenen, na te volgen voor heel veel mensen wat er gebeurt en waarom wij bepaalde keuzes maken. Maar het gaat er ook niet om wat wij begrijpen. Het gaat er ook niet om wat de wereld begrijpt. Het gaat er in eerste instantie om of wij in ons leven Jezus, de Christus, willen leven. Alles, maar dan ook echt alles tot zijn eer. Soli Deo Gloria. Amen.